Wil onze Bijbels openen naar de Filippenzen. Filippenzen, we gaan dan lezen van het tweede hoofdstuk. En we gaan zien wat we deze morgen mogen leren. Het gaat erover om God te leren kennen. God leren kennen. En hoe gaat u daarmee om? God leren kennen. Dat is best bijzonder, vind ik, in het leven. Om te zien hoe weinig we weten eigenlijk. Als je denkt al hetgeen dat er in de wereld is. Hoeveel weet u ervan? En als je dan er even naar gaat kijken. Dan kom je de verder dat je kijkt. De meer dat je uitvindt dat je zo weinig weet. En als we het hebben over God leren kennen. Dan komt dat nog een beetje meer aan, zou ik zeggen. Maar we gaan dit lezen in het tweede hoofdstuk. Indien er dan enige vertroosting is in Christus. Indien er enige troost is de liefde. Indien er enige gemeenschap is van de geest. Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. Zo vervult mijn blijdschap. Wonderlijk dat hij dat zo schrijft. Zo vervult mijn blijdschap. Wat kan de blijdschap van de Heer meer vervullen dan dat we hem leren kennen. Dat we weten wat hij wil. En dat gij moogt eensgezind zijn. Nou krijgen we hier een stukje, zou ik zeggen, dat eigenlijk helemaal onmogelijk is. Ik weet niet waarom dat hij dat schrijft of dat hij dat nou zelf helemaal ondervonden heeft. Dat weet ik niet. Maar ik vind wel dat het volgende, dat is allemaal onmogelijk bij de mens. Dan staat omdat gij moogt eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Door geen ding, door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemend aan zichzelf. Nog maar gewoon deze woorden en dan weten we al, dat ligt voor ons allemaal net achterstevoren. Het zou mooi zijn als je zegt, ja, nou daar voel ik me helemaal in thuis. Maar ik moet eerlijk zeggen, nee, als ik in de spiegel zou kijken, dan zou ik zeggen, hier klopt voor mij helemaal niks van. En dan, als ik dan nog in die spiegel van het woord kijk, dan wordt het nog minder natuurlijk. Maar we gaan gewoon verder lezen en zien wat we nog meer mogen zien. En ieder ziet niet op het zijne, en ieder is met het zijne bezig. Is je dat wel eens opgevallen? Maar ieder zie je ook op hetgeen van anderen is, ja, om het te krijgen. Want dat gevoel zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestalte dan is God zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf ontledigd. Hier komt een moeilijk woord tegen. Ontledigd. Zichzelf ontledigd. Leeg zijn vanzelf. Ken u dat? Dat is iets heel vreemds. Hè? Leeg zijn vanzelf. Dat gaat beslist niet vanzelf. Of wel? Ik dacht dat dat niet vanzelf ging. Dat leeg zijn vanzelf. Nou, die komt het hier wel tegen. Hè? En ontledigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mens gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood van het kruis. God die zegt, wees stil en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Wees stil. Weet dat ik God ben. Daar begint het eigenlijk, hè. Ik zal verhoogd worden op de aarde. God heeft een wonderlijk doel. God leren kennen. Hoe zouden we ermee beginnen om God te leren kennen? Hoe zouden we het zien dat God een weg voor ons heeft die zo ver boven onze eigen weg zit? Die er niet eens op lijkt in ieder geval. Als ik ermee zou beginnen, dan zou ik zeggen dat God alles gereed gemaakt heeft. Nou, dat kunnen we leren. Dat kunnen we weten, zou ik kunnen zeggen, maar dat kunnen we ook leren wanneer we de Bijbel lezen. En we beginnen bij het begin. Dan zie je hoe dat God alles gereed gemaakt heeft. En zo intensief. Zo gedetailleerd. Dat hij alles gereed maakt. Hier heb je, er was niets. Als je je Bijbel opendoet, dan zegt de schrift, er was niets. Aarde was woest en ledig. En nou, dan kon hij toch die mens niet opzetten. Zo. En wat dan het doel was natuurlijk, om die mens erop te hebben en zo al. Maar dan kon hij die mens niet opzetten. Zo. Hij ging aan het werk, zodat die mens daar wel kon leven. En wat gaat hij doen? Dan gaat hij eerst licht maken. En je ziet hoe één stap tegelijk, dat hij zo de dingen maakt, zodat die mens er op die aarde kan zijn. Ziet u de voorbereidingen die God heeft voor u en mij? Hij is dus aan het voorbereiden, hij heeft die aarde daar gemaakt en begint met licht. Wat is het eerste dat we nodig hebben? Ja, het is licht. Licht. Licht doet leven. En dan is hij bezig, zo, een licht. En dan maakt hij een scheiding. Dan maakt hij een scheiding tussen licht en duisternis. En we kunnen niet in de duisternis leven, wel in het licht, maar niet in de duisternis. Dus hij maakt een scheiding. Het zijn wel dingen die God zo één voor één maakt. Zo precies is God bezig om een plaats te scheppen waar wij zouden kunnen leven. Iets dat heel onbegrijpelijk is voor ons, want we zien dat helemaal niet zo. Maar het is wel zo. Dus daar is God begonnen. En dan zet hij zo, wolken, lucht en winden. En dat heeft hij allemaal op zijn plaats. Dan zet hij daar een zon neer en een maan. Allemaal licht. Hè. Hij neemt dus het licht dat hij geschapen heeft en dat zet hij in de zon. De zon die geeft dan weer zijn licht aan de maan. Heeft hij allemaal zo stap voor stap gedaan. Waarom? Omdat u en ik op deze aarde kunnen leven. Ziet u al de voorbereidingen die God aangetroffen heeft om u te doen leven. Gewoon te leven. Dat wordt wel wat minder omdat de mens er iets anders mee gedaan heeft. Maar daar hebben we het nu even niet over. We hebben het er nu over aan de voorbereidingen van God om u te doen leven. Niet zomaar om er te zijn, maar om te leven. En dan hebben we het de vorige keer hebben we gehad over, wat was dat ook weer waarvoor? Over dorst. Oh, over dorst. Je ziet wel hoe die mens ook nog gemaakt is. Nou goed, eerst nog wat verder. Dus er komen planten, er komen dieren. Alles wordt zo geschapen. Waarom? Zodat die mens daar kan leven. En zodat die mens een doel heeft in zijn leven. Het is niet dat wij hier doelloos rond zijn gelopen. Nee, het is de bedoeling dat die mens ook een doel heeft. Want God heeft een doel. En God heeft een doel voor die mens. En die mens die loopt vaak doelloos. Maar dat is weer een ander verhaal. Dat komt daarna. Maar God heeft die voorbereiding gemaakt om die mens met een doel te doen leven. En dat doel was God te verheerlijken. God te verheerlijken. Is dat niet geweldig doel? Is het geen geweldig doel voor uw leven? Dat God zo van de beginnen begonnen is. Dit is niet zomaar ineens begonnen. Nee, dat heeft hij gedaan van heel lang voordat die aarde bestond. Is God ermee bezig gegaan. En zo is hij bezig gegaan om die voorbereidingen eerst te treffen. En dan gaat hij zo die aarde maken. Scheppen. Uit niets. Maar hij heeft het wel allemaal volgens zijn plan gedaan. God heeft een volledig plan. En daar komt de aarde. Dan komt de groen komt erop, want dat heeft die mens ook nodig. Hè? Maar die mens die heeft ook wat anders nodig. Die heeft ook wat rond zich heen nodig. Wat is dat? Nou, dieren. Je zou het niet geloven als je dat zag vandaag. Maar daar zou het ook maar niet over hebben. Hè? Dus de dieren die komen erop. Geweldig is dat om zo te zien. En dan pas komt aan het einde van het verhaal, zou ik even zeggen, aan het verhaal van die schepping, komt de mens. God heeft alles voorbereid voor de mens. En dan ziet u wat er met die mens gebeurt. Maar ook daarin heeft God een voorbereiding getroffen. Een hele lange voorbereiding, ook van voor de grondlegging der wereld. Dat is niet zomaar plots gekomen toen die mens verkeerd ging, nee. Dat is een lange voorbereiding geweest. God is dus al heel lang met u bezig om u te leiden in de plaats waar hij u hebben wil. Is dat niet geweldig? Hoe lang is God met u bezig? Nou, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Ik zou kunnen zeggen 6000 jaar. Maar dat is niet genoeg, want het was al voor die tijd. Dus zo lang is God met u bezig en die voorbereidingen getroffen. Waarom? Omdat u eraan komt, want hij brengt u in deze situatie, brengt hij u naar voren en zegt, en nu? Nu heb ik een doel voor uw leven. En wat is het doel van uw leven? Wat is het doel van leven? Dat hij zo lang geleden met voorbereidingen mee begonnen is. Dus het is niet iets dat plots komt, of dat wij ineens moeten vervullen, of iets dergelijks. Nee, het is iets dat God in zijn voorbereiding lang mee bezig geweest is, en daar komt hij nu zo mee naar voren. En iedere dag weer opnieuw, en wanneer u uw Bijbel leest, dan kunt u het, dan springt het er als het ware uit. Dit is de levende God. En die levende God, die geeft ons ook nog iets dat heel bijzonder is. Dat heel bijzonder is. En wat is dat? Een dorst naar hem. Een dorst naar hem. Die heb ik niet van mezelf, die hebt u niet van uzelf. Die heeft hij gegeven. Hij brengt daar een dorst in. Hoe zit dat allemaal in elkaar? Heel bijzonder, heel bijzonder. Want die voorbereidingen, die zijn al lang begonnen. En, wat gaat er gebeuren? Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Zo, we zien uit naar een geweldig leven, hoewel het hier wel eens moeilijk is, denkt u misschien, maar dat heeft ook zijn reden. Dat heeft ook te maken met al de voorbereidingen. Al de voorbereidingen dat God voortdurend mee bezig is. Als het avond geworden is, dan zegt u, ik ben moe. Als ze wat kleiner zijn, dan zeg ik, geslapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heren, heren, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Misschien kent u dat ook wel, maar vroeger zeiden we dat ook nog alles op. Als we gingen slapen, of voordat we gingen slapen, liever gezegd. Als ik helemaal aan het slapen ben, dan zeg ik niet veel meer. En dat zal misschien met u ook wel zo zijn. Maar in ieder geval, dus u ziet die voorbereidingen die God niet zomaar doelloos gesteld heeft. Daar is hij bewust mee bezig. God doet alles heel bewust. Wij kunnen dingen wel eens onbewust doen. Maar God doet alles heel bewust. En hij is bewust met u bezig. Zelfs wanneer we ons hoofd stoten, dan kan er ook nog iets mee te maken hebben. En je staat ervan te kijken hoe God in alles dat we meemaken, zelfs al gaan we ondersteboven en vallen we over een paaltje. En die dingen heb ik ook meegemaakt in mijn leven. En dan krijg je ineens iets van, ja, wat is nou eigenlijk het doel? Ik had dat eens een keertje, ik heb dat vanochtend even verteld. Dat is alweer jaren geleden. Mevrouw en ik hadden een droger gekregen van mijn moeder. En die haalden we dus op. Mijn moeder woonde toen in Goes. En dus terwijl ze met dat karretje aankwamen met de droger erop, bak, kan je dat even voorstellen? Dan kun je erover glimlachen. En dan gaan we weer verder. Maar in ieder geval, dus terwijl ze er aankwamen, deed ik even de deur van de auto open. Huh? Dat doe je, want ik wou ook tegelijk de koffer openen. Zo, nadat ik de deur van de auto open gedaan had, liep ik achteruit. Tenminste, dat was mijn plan. Maar er stond een paaltje achter me. Dus ik liep niet ver, ik ging achterover. En daar lag ik met mijn rug op de grond. Nou, dat is allemaal heel goed afgelopen. Ik heb geen mijn been niet opengehaald, net als andere mensen. Ik heb gewoon inderdaad de koffer open kunnen doen en ze hadden niks gezien. Ik heb wel aan mijn vrouw verteld, maar die man die stond zo verbaasd te kijken, dus daar heb ik maar niks tegen gezegd verder. Maar ziet u, en hoe zachtjes dat je dan neer kunt komen op een harde plaats. Want dat is beslist een harde plaats. Dat kunt u zich wel voorstellen. Dat was op stenen in ieder geval. Dus dan kom je op een harde plaats neer en je valt nog zachtjes ook. Ach, dan ga je toch zingen veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. He? Nou, dat is gewoon hoe God zo iemand verzorgen kan. Tot in de finesses, tot in het kleinste. En dan denken we aan allerlei grote dingen, want mensen zijn altijd met grote dingen bezig. En die vergeten de kleine, maar God die vergeet de kleine dingen niet. Die heeft ook wel de grote dingen, maar die vergeet de kleine dingen niet. En de kleine dingen zijn voor hem net zo belangrijk als de grote dingen. Wij hebben alles op een plaats in. Het ene is groot, het andere is een beetje kleiner. Nee, dat heeft God niet. Het is allemaal even belangrijk. De zon is net zo belangrijk als de maan, hoewel de zon er licht geeft aan de maan. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. En dus alles is bij God belangrijk. Ook de kleinste dingen in uw leven. En ik heb net een stukje kaas gehad en dat is ook belangrijk. Ja, iemand kan erover lachen en zeggen, ja, wat heeft er toch niet mee te maken? Zeker heeft er dat mee te maken, dat heeft te maken met mijn smaak. Smaakt u dat? Nee, nou goed, dat komt dan nog wel. Dus we gaan even kijken hier nog, als we dit dus doorlezen, wat we net gelezen hebben, dan komen we iets tegen. Dan komen we tegen, is dit nou wat God van ons vraagt dat we zullen zijn? Want daar gaat het hier natuurlijk even over. We hebben hier gelezen dat we dit eensgezind, één gemoed, één gevoelen, geen ding door twisting, ootmoedigheid, ook zo'n woord, hè. Ootmoedigheid, kent u dat woord? Hebt u het wel eens gegeten? Dat is moeilijk te eten. Ootmoedigheid. Nou, dus je ziet al die dingen. Ik weet niet hoe u er tegenaan kijkt, maar dat zijn allemaal dingen die ik niet ken van mezelf. En er is geen mogelijkheid dat ik dat ga verbeteren. Er is geen mogelijkheid dat ik dat beter ga doen. Dat ik meer eensgezind word. Dat ik meer. Want zo ben ik niet. Klaar. Volgt u me? Volgt u me? Ja. Zie, daar gaat het over. En dan gaat u daarover vallen. Want u zegt, ja, oh Heer, help. En het schijnt nog niet eens beter te gaan. Nadat je zo geroepen hebt tot de Heer. En het gaat nog niet beter. Nou, je had verwacht natuurlijk dat je ineens de koning van hoogmoed of van nederigheid werd. Maar dat is het ook al niet geworden. Hè? En ik denk aan die man die. Het was een vrouw. Ik moet het verhaal goed brengen natuurlijk. En die kwam Spurgeon tegen en ze zegt tegen hem, zegt, ik ben de laatste tijd zo nederig. Hij zegt, en ja, dan ben je er zeker ook wel trots op. Ja, ze zegt, zeer trots. Nou, die had er dus helemaal niets van begrepen. En ik denk dat de meeste mensen er in die zin niet veel van begrepen hebben. En dat kan een moeilijkheid zijn. Goed. Dus we komen deze dingen tegenvinden die heel moeilijk. En toch geeft God hier een weg in. Er is hier een weg. En die moet hier zijn. Die kan. Ik denk dat er één woordje tussen zit. We hebben dat net gelezen in Johannes 1. Zijn we dat woordje tegengekomen. En dat is dat woordje geloven. Geloven. Het is een heel mooi woord, hè, geloven. Gelooft u dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Zalig te maken. En gelooft u in de grootheid van die zaligheid. Niet dat je er iets bij moet doen. Niet dat je er iets aan toe moet voegen. Niet dat je zegt, oh nu begrijp ik het, nu zal ik het beter gaan doen. Want dat krijgen we nog alles te horen. Nu ga ik het beter doen. En dat gaat helemaal niet. Beter doen, dat is nog nooit gelukt. Aan niemand. Nou, nu gaan we het beter doen. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat is één mogelijkheid. En dat is geloven. Heel eenvoudig geloven. Het is een heel eenvoudig woord. Ik moet even vertellen van een overtuigd meisje. Een overtuigd meisje. Er was een vader en die zong. En die zong over dat meisje. En dat meisje. Oh, misschien een liedje daar over kunnen nemen, Bak. Maar in ieder geval, dat komt nog wel. Maar daar hebt hij een liedje. En wat zingt hij erover? Hij zegt, je bent altijd lastig. En dan zegt hij wat ze allemaal doet. Daar liggen al je speelgoed ligt daar. Je maakt er een rommeltje van. En dan 's morgens vroeg begin je te roepen. En dan wil ik juist uitslapen. En zo gaat het liedje. Volgt u me? En dan zingt zij ook daartegenaan. Ze zegt, but you love me, daddy. Je houdt van me, papa. You love me, daddy. You even told me so. Je hebt mezelf zo verteld. Nou, en dan komt iedere keer zingt hij dus een paar regels. En dan zegt zij weer, maar je houdt van me, papa. En dan komt ze, en dan heeft hij weer wat. En dan zegt hij, je maakt er toch een rommeltje van. En je plaagt je zusje. En die trekt aan de ponytail. Weet je wel, kan je daar maar volgen? En dan zegt zij, maar je houdt van me, papa, want je hebt me dat verteld. Nou, ik denk dat er geen plaats is waar het meer verteld wordt dan in de Bijbel dat God zo van u houdt. En hebben we het ernaar gemaakt? Wel nee. Het ervan houden heeft niks te maken met wat die ander doet. Als het dat wel heeft, dan zijn we alleen maar gericht op wat een ander doet. God is niet gericht op wat u of wat ik doe. Nee, hij is gericht op de Heer Jezus. En de zaligheid is in geen ander. Want er is geen andere naam onder de hemel waardoor we moeten behouden worden. Volgt u me? Zie? Dus God die is gericht op de Heer Jezus. En als wij nu ook zo gericht zijn op de Heer Jezus. Dan zien we dat de Vader van ons houdt. Niet omdat wij het goed gedaan hebben. Dit roept beslist niet op om dan maar je gang te gaan. Want die dat doet, die heeft er helemaal niets van begrepen. En ieder die van de Heer Jezus houdt, doet niets liever dan naar de Heer Jezus zien en de Heer Jezus volgen. En zien, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is gewoon je leven. Maar bereik je om te doen wat hij wil? Nee, dat bereik je zelf niet. Dat is alleen maar de Heer is mijn herder en daarom kan ik met hem verder. Ik kan alleen maar hem vertrouwen, niet mezelf. En als ik bezig ben met mezelf te vertrouwen, dan ga ik absoluut verkeerd. Dat is al duidelijk, denk ik. Hè? Nou, dus wat gaan we doen? We gaan die herder volgen. Doen we het beter? Nee, die herder die heeft ons. De herder zoekt om zijn schaapjes te leiden, te verzorgen, nabij ze te zijn. Te zorgen dat ze genoeg te eten hebben. Dat ze de plaats hebben om te slapen. Het is zijn zaak, zie, om u te onderhouden, om zijn schaapjes te onderhouden. Dat is niet de zaak van het schaap, dat is de zaak van de herder. Komen we een beetje dichterbij, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets, ook dat niet dat ik het mag zien, wat zijn bedoeling is, wat zijn doel is in het leven. Wat is zijn doel met u in het leven? Hij laat deze dingen zien en zien wat. Hoe goed dat Paulus was, hoe goed dat Silas is, hoe goed dat u bent, hoe goed dat ik ben. Laat hij dat zien? Is dat de bedoeling ervan? Of is de bedoeling dat de Heer Jezus hier verheerlijkt wordt? Nou, ik denk niet dat er ergens in de Bijbel komt dat je tegen zal komen waar de mens verheerlijkt wordt. Daar kom je niet tegen. Dat zal je ook nooit tegenkomen. En dat kun je ook niet tegenkomen, want dan zou God geen God zijn. En dan zou de Heer Jezus niet gekomen zijn om zondaren zalig te maken. Het is de bedoeling dat we voortdurend naar de Heer Jezus kijken. Ik zat van de week nog even met Mark te praten, onze zoon. En die is natuurlijk, die is een dochter net getrouwd. En dat was eigenlijk altijd een beetje speciaal meisje ook nog voor hem. Hoewel we dat nooit zouden durven zeggen natuurlijk. Maar goed. En die is dus vorige week zaterdag getrouwd denk ik. En dus nog even erover te praten. Over de dingen die hij zo druk met uitgaan om te spreken ook. Om mensen bij elkaar te krijgen. Mensen te vertellen van de Heer Jezus. Om te laten zien wat de bedoeling is. En zo verder. Hey, Mark. Hey. Soms is het een grote glimlach, want dan ga je hem iets vertellen dat je zelf niet doet. Doet u dat ook wel eens? Kent u dat? He? Dus ik zeg tegen hem, hij zegt ja, en dan moeten we wel een paar dagen afnemen. Ik zeg, Mark, een paar weken. Ja, dat is natuurlijk geen goede man om dat hem te vertellen. Maar goed, ik vertel het wel. Maar ik zeg dan ook tegen hem, ik weet wat ik niet goed gedaan heb. En dat moet jij niet volgen. Dus neem de tijd. Neem de tijd. Dag aan dag prediken, er is geen drukker, zwaarder werk dan dat. Het is geen mooier werk, maar tegelijkertijd ook geen zwaarder werk. En als je dat voortdurend doet. Maar als je dan een ander moet gaan aanraden om toch maar wat tijd te nemen. En je doet het zelf niet. Ja, dat valt natuurlijk niet mee. Dus die jongens die weten dat ook allemaal al. En als die het niet weten, vertelt de moeder het er wel aan. Maar goed, we komen er allemaal een keer uit. En ik ga even een versje overslaan hier. En dan ga ik eventjes een beetje verder hier in dit hoofdstuk. En dan zien we wat er hier gezegd wordt. Kijkt u even met me naar het 13e vers. En dan ziet u daar iets. En dat is wel de bedoeling dat u dat zelf eventjes voor uzelf overneemt. En want het is God. Is dat een bewust iets dat u meemaakt? Want het is God. Want het is God die in u werkt. Ziet u dat? Beide het willen en het werken. Daar kunnen we natuurlijk allerlei mooie uitleg aan geven en alle kanten mee opgaan, maar het staat er gewoon. Gewoon. Ik lees de Bijbel graag gewoon. Heel gewoon. Niet alles ervan bij verzinnen, niet te zeggen dit bedoelt het en dat bedoelt het. Nee, het staat hier gewoon dat God die dingen uitwerkt. Naar wat? Zijn, niet mijn, niet uw, maar zijn welbehagen. Nou is je aan het werk daar in je en je hebt het niet in de gaten. Heb je wel eens in de gaten dat God aan het werk is in je leven? Dat God de dingen aan het veranderen is in je leven? Je inzicht, je uitzicht, je overzicht en ga zo maar door. En dat God is dat allemaal aan het veranderen in je leven. En ineens, hoe komt dit, hoe komt dat? Is God ook aan het werk? En hoe doet God dat? God die doet ons op Christus zien. Hij zegt, kijk, dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Hier is de herder. Hier is de herder. En zonder hem kunnen we niet verder. Zo, hier zien we dat. Wat een geweldig is. En dan krijg je, daaruit komt iets. Zie, het heeft allemaal een doel en een bedoeling. En tegelijkertijd zie je dat er iets uitkomt. Hè? Doet alle dingen naar zijn welbehagen. Zo is hij ermee bezig. En dan doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Ineens komt er daar een vrijheid. En de Heer Jezus zegt ook dat we mogen leven in de vrijheid waarmee hij ons vrijgemaakt heeft. En hij heeft ook vrede gebracht door het bloed van het kruis. En zo zien we dat allemaal naar voren komen. En dat we mogen vertrouwen op die levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Oh, God is zo goed. Er zijn dingen die krijgen we zo van God. En er zijn ook dingen die God, en die staat met zijn hand uit als het ware. En wat doen wij? We lopen er gewoon voorbij. God die heeft zijn hand uitgestrekt. Lees eens in het Oude Testament, lees eens in die profeten. En God zijn hand was nog steeds uitgestrekt. Maar dat is ook voor u en mij. Zijn hand, zijn arm is altijd uitgestrekt. En die is nog niet ingetrokken. Geliefde, kijk naar die uitgestrekte arm. Die er altijd is. Die hand die altijd geeft. Die altijd doet genieten van hetgeen dat hij geeft. Niet hetgeen dat de mens wil. Nee, want dat is altijd de andere kant natuurlijk. Daar zijn we niet mee bezig. Maar het genieten van hetgeen dat hij geeft. Hoe goed is uw God? Hoe groot is uw God? Is uw God groot genoeg om u te doen leven met de Heer Jezus Christus? Om u te doen leven uit zijn hand, niet uit mijn hand, niet uit eigen hand, maar uit zijn hand. Dat we alles mogen verwachten van de levende God, die ons alle dingen schenkt, om niet. Nou, als u even kijkt met me, ja, dit is natuurlijk een beetje verder in het boekje, maar het heeft 4 hoofdstukken en die zijn allemaal heel sterk met elkaar verbonden. En dan zegt hij hier in hoofdstuk 4, kijk even met me naar hoofdstuk 4. Verblijd u in, dit is het 4e vers, verblijd u in de Heere te allen tijd. Zo, wederom zeg ik, maar weet u wat ik vanmorgen meegemaakt heb? Weet u wat ik vandaag meegemaakt heb? Weet u wat er allemaal gebeurt in mijn leven? En u zegt, u verblijdt u. Ja, ja. En waarom heeft u meegemaakt wat u meegemaakt hebt? Is dat ineens een verrassing? Is dat zomaar gebeurd? Is dat iets dat daar God niks van wist? Of was God daar ook mee bezig heel lang geleden? En dat we daarvan mogen leren, van hetgeen dat we meemaken. Hetgeen dat we niet bepaald van genieten, maar dat we wel meemaken. Heeft dat iets met God te maken? Is er iets trouwens in uw leven dat niet met God te maken heeft? Is er iets waar God zijn hand van teruggetrokken heeft? En dat u zegt, maar dit kan niet, dit heeft niets met God te maken. Is er zoiets? Ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Als ik zo mijn Bijbel lees, dan zeg ik, ja, er is geen stap waar God niet bij geweest is. Als ik even terugdenk op mijn eigen leven en zie de dingen die er gebeurd zijn, dan zeg ik, hoe is het mogelijk dat ik nog leef? Hoe is het mogelijk dat ik hier nog op 2 benen kan staan? Ah. Ik kan alleen maar zeggen, ja, dat kan alleen maar de Allerhoogste zijn. Er is niemand anders, er is niemand anders die mijn leven geeft. Ik wil even terug met u. Hier ziet u dus in hoofdstuk 4, er staat er, verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. En dan uw bescheidenheid, ze alle mensen bekend. En dan de Heer is nabij en dan krijgen we, wees in geen ding bezorgd. Nou, dat is net zo tegenstrijdig natuurlijk, want iedereen is juist met de zorgen bezig. Hè? En dan zegt God ineens, hey, hoe komt hij daar ineens op? Nee, daar komt hij niet ineens op. Daar is hij heel lang geleden mee begonnen, dat u niet moest zorgen. En ik denk dat ik zou durven zeggen, Heer, dat meest van uw leven is ingenomen geweest door zorgen. Door zorgen. Zijn die van God? Nee. Nee. U ziet hoe makkelijk dat we voor onszelf leven en niet voor God. Hoe lang dat we met onszelf bezig zijn en niet met God. Heel apart, niet? Heel apart. En dan God, zo goed, zo genadig, zo liefdevol, zo zorgzaam. Meer dan een vader zorgt dat gij, die, hey, krijgt niet God vaak de schuld dat hij het niet goed gedaan heeft? Hoe vaak heb u de schuld gegeven? Niet dat u dat zo gezegd hebt tegen God. Nee, daar zijn we veel te vroom voor. Dat doen we niet. Maar bij onze houding en bij hetgeen dat we denken. We durven het geen eens uitspreken, misschien maar hetgeen dat we denken en soms ook doen. Dan is het heel duidelijk dat we God de schuld geven dat we geen beter leven hebben. Ah, wat zijn we vreemd. Wat zijn we vreemd. En misschien ook in de vreemde. Hè? Nou, we gaan eventjes terugkijken. Ik wil u even meenemen naar het boek van de Romeinen. Die Romeinen, en dat is naar het 4e hoofdstuk. Hoofdstuk 4 van Romeinen. En dan krijgen we een heel bijzonder, het verhaal van Abraham. U kent dat verhaal van Abraham natuurlijk. En dan is hier zo, in vers 17 lees ik het heel bekend, dus het is niet nieuw. Het gaat er alleen maar over, kunnen we dat pakken, kunnen we dat meenemen? Is dat ook een belevenis voor ons? Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Dus dat was voor dat hij dat was. Toen had hij nog niks voor hem aan welke hij geloofd heeft. Geloofd heeft. Namelijk God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Hey, kent u dat? De dingen die niet zijn en ze zijn er. En waar had dat dan mee te maken? Met God. Met zijn vrijgevige hand. Met zijn liefdevolle houding. Het is allemaal uit het grote hart van God. Daar komt het allemaal uit. Nou, welke tegenhoop op hoop geloofd heeft. Hier komt weer, hij gelooft. Dat hij zou worden een vader van vele volken. En volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad zijn. En niet verzwakt zijn in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat al reden verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de, hier hebben we een woord, hier hebben we een woord. Hij heeft aan de beloftenis van God. Wat heeft hij daarmee gedaan? Hij heeft niet getwijfeld. Er zat geen twijfel in. Het betekent niet dat hij zegt, ja, ik denk dat het goed. Nee, er was geen twijfel. Absoluut geen twijfel. Wat een leven, hè. Om te leven zonder twijfel aan God. Er zijn dingen die daar je niet aan twijfelt in het leven. Hoewel ze in een moment weg kunnen zijn. In één moment kan het allemaal weg zijn. En je twijfelt er niet aan. Maar aan de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt, daar zou men twijfelen. Is dat niet eigenaardig? Hebt u wel eens, kijkt u wel eens in de spiegel en zegt u, ik ben toch ook een eigenaardig mens? Nou, ik denk niet dat veel mensen dat doen. Maar we lezen nog even verder. En dus en niet verzwakt zijn in het geloof heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat al reden verstorven was als hij omtrent 100 jaar oud was. Nog ook dat de moeder in Sara verstorven was en heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door, nu krijgen we een heel tegenovergesteld woord, ongeloof. Ongeloof, door ongeloof. Maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Ah, oh, dat we God mogen eren. Daar gaat het om. Ten volle verzekerd zijnde. Ten volle verzekerd zijnde aan de belofte van God. Bent u ten volle verzekerd aangaande de beloftes van God? Veronderstel, ik ga ervoor dat u iets zegt. Ik ga even een veronderstelling maken. Veronderstel dat u hier en nu zou zeggen, ik vertrouw volledig op de belofte van God. Dan hebt u voordat u de deur uitgaat al een beproeving om te zien of dat werkelijk zo is. Wij denken dat het allemaal zo, oh ja, 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 dat ga ik ook doen. Ja, 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 dat is goed. Maar vertrouwt u ook wanneer er een beproeving tegelijkertijd komt, want die komt er altijd. Die komt er altijd, natuurlijk. Als iets goed is, dan ga je dat toch beproeven. Dat doe je toch zelf ook? En zou jij verwachten dat God dat niet deed? Ja, dat is natuurlijk ook wat. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat hem toegerekend is, maar ook om onze wil, welke het zal toegerekend worden. Namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Oh, dit is toch wonderlijk. Ik ga nog even verder in dat boek van de Romeinen. Kijk u even met mijn hoofdstuk 8. Dit zijn dingen die u weet, maar het is als een verzegeling, als het ware, om te zien dat dit is mijn God. Dit, ja, de beloftes van God. Het is wonderlijk aangaande die beloftes van God. Die zijn allemaal ja en amen in de Heer Jezus Christus. Romeinen 8, u hebt het gevonden. Ik wil lezen van vers 11. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont. Wat een direct gezegd, hè? In u woont. Zie je dat? Zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zie je hem? Allemaal zekerheden. Hier zijn geen twijfelgevallen. We vinden trouwens in de hele Bijbel geen twijfelgevallen of er moet over de mens gesproken worden. Dan gaan we nog even verder in datzelfde hoofdstuk. En laat ons even lezen die bekende woorden van vers 24. Want we zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar in wij hopen, hetgeen wij niet zien. Hopen, hetgeen wij niet zien. Zie je het? Wij schatten zoveel in met het zien. Hè? Het zien. Maar het gaat over het zien met het oog van het geloof. Zien met het oog van het geloof. Dat is iets heel anders als zien met die twee dingetjes die er in uw voorhoofd zitten. Hè? Dat is een heel ander geval. Want dan hebt u allerlei opmerkzaamheden en die voegen niet toe aan het geloof, maar die voegen toe aan het ongeloof. Maar ik zie het toch anders. En wat zie je dan? Je ziet ongeloof. Nou, hier zo. Wij zijn hoopzalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal het ook hopen? Wanneer wij hopen hetgeen wij niet zien. Ah, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Met geduld. Met geduld. Wij zijn al drie stappen verder als dat God is. Dat is. Nee, God die is wel verder dan dat. Maar God die is met ons nog niet verder. En dat is iets heel anders natuurlijk. Hè? Dus God is met ons nog niet verder. Wij zijn nog niet verder. Maar in gedachten zijn we al verder. En daarom lopen we onszelf vooruit. En dan tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat we te maken hebben met een volbracht werk van de Heer Jezus Christus. Die gezegd heeft, het is volbracht. Geweldig hè, dat we leven in een volbracht werk. Niet in een werk dat nog afgemaakt moet worden. Alles aangaande de Heer Jezus Christus. Alles aangaande de zaligheid. Alles aangaande het leven met hem is volbracht. Geliefde, als je in dat leven mag leven, dan is dat toch een heerlijkheid. We lezen nog iets verder, maar in wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met geduld, met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchten. En die de hart onderzoekt, weet welke de mening van de geest zij, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. Zie je dat alles aangaande uw leven, dat is voorzorg en gebed in de hemel. In de hemel. En hier op aarde is de geest ook bezig. Zie je? In alles dat u aangaat is de Heilige Geest met u bezig. En die brengt naar voren, een volbracht werk van de Heer Jezus. Zie, daar is de Geest, de Heilige Geest mee bezig in uw leven om een volbracht werk van de Heer Jezus te laten zien. Om dat te volvoeren, te volbewerken in uw leven. Om zo die volheid van die zaligheid in uw leven te doen zien. Om die zo, zodat de Heer Jezus daardoor verheerlijk mag worden. Niet dat wij eventjes zo met de borst vooruit gaan lopen. Nee, dat is helemaal niet het doel. Dat is nooit het doel. Het doel is dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Maar er is een volbracht werk. Er is een volbracht werk in u. Er is een volbracht werk in mij. Dank God. Dank God. Want het is zijn werk. Het is niet mijn werk. En we weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Nou, zijn we toch hier in deze contraille. Wil ik u even laten zien. 2 Korinthe, het eerste hoofdstuk. 2 Korinthe. Eerste hoofdstuk. En God leren kennen. Dat hij alles gereed heeft. Alles gereed. Dus, het is mooi als je ergens naartoe gaat. Je bent uitgenodigd om te komen eten. En dan kom je aan de tafel. En alles is gereed. Er wordt niet meer rondgelopen. Er hoeft niks meer te gebeuren. Alles is gereed. Alles staat gereed. Je kunt gewoon gaan zitten. Alles is gereed. En dit is goed. En goed. Heel goed. Alles gereed. Zo mooi. Alles gereed. Nou, de Heer Jezus heeft alles voor u gereed. Alles. Alles. Gewoon alles. En ik kan zeggen, I love you. You love me, daddy. You love me, daddy. Ja. Even heel eerbiedig gezegd. Ja. God heeft mij lief. Wij kunnen gaan zingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem en smeking in mijn klagen. Maar het is heel wat anders. Heel wat anders. Ik weet dat God mij lief heeft. God mij lief heeft. God heeft je lief. Is dat niet geweldig? Er is niks moois. Leef uit die liefde van God. Niet in jouw liefde. Want die loopt wat leeg. 1 Korinthe, of 2 Korinthe, het eerste hoofdstuk. En ik lees van vers 20. Er was hier een jonge man en die stond hier een keer en die zegt, zoek alle beloften op. Nou, daar zul je beslist wel even mee bezig zijn. Maar dan heb ik nog een andere raadgeving. Zoek 1 belofte op in het woord van God en geloof die. Je kunt ze allemaal opzoeken en op een papiertje schrijven. Dat is nog eigenlijk wel makkelijk. Maar neem 1 belofte en geloof die. Nou, hier staat, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, ja, en zijn in hem, amen, goden tot heerlijkheid door ons. Wat is het doel van God met uw leven? Wat is het doel van God? Dat hij daardoor verheerlijkt zal worden. Dat hij daardoor verheerlijkt zal worden. Is God verheerlijkt door mijn leven? Is God verheerlijkt door uw leven? En dat is de bedoeling van God. Dat is wel heel mooi. Daar zien we naar uit dat God werkelijk zo verheerlijkt mag worden. En sinds we hier in 2 Korinthe zijn, laat ik nog even het volgende hoofdstuk kijken. En dan lees ik vers 17. En dat hoofdstuk 3 vers 17 dus. De Heere nu is de geest en waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid. De vrijheid van de geest. Niet de vrijheid om te doen wat u of ik wil. Daar heeft het niks mee te maken. De vrijheid van de geest om voor hem te doen in mij wat hij wil. Dat is de vrijheid van de geest. Zie? En wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heren geest. Zo is God aan het werk. Ik heb nog 1 vers voor u en dat wordt gevonden in het Hebreeën in het 11e hoofdstuk. Hebreeën hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11 is natuurlijk helemaal een hoofdstuk van geloof. En dat is mooi. Maar tegelijkertijd, dit is wel heel bijzonder. Als we dat 11e hoofdstuk begint. En dan staat er daar heel eenvoudig wat het geloof is. Wat is het geloof? Het is een zekerheid. Het is een zekerheid. Het lijkt wel of dat het bij de meesten een twijfelgeval is. Het geloof is een zekerheid. Zie je dat? Een vaste grond. Een vaste grond. Het is een fundament. Een fundament, dat leg je heel diep. Dat leg je heel diep. En daar kun je op staan. Dat gaat niet heen en weer. Dat is een absolute zekerheid. Dat is het geloof. Volgt het? Meestal van de tijden kunnen we wel kijken naar... Ja, Abraham was gelovig en Isaac en ga zo maar door. Al de rest moet je Mozes hebben als je het verhaal leest. Jongens, geweldig. En zo kun je nog wel even doorgaan. Maar voor u en mij hier en nu. Het geloof nu is een vaste grond. Een zekerheid der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. En zo wordt dat hele hoofdstuk opgebouwd door het geloof. En dan kunnen we zien de verschillende die er zijn. Hebben die, heel apart, hebben die ook gefaald? Ja, die hebben ook gefaald. En toch is het een zekerheid. Wat ze geloofden was een zekerheid. See? Wij denken aan het falen van de mens. Maar God die faalt niet. Alles wat God zegt is volkomen zekerheid. Absolute zekerheid. Dat kunnen we opbouwen. En dat geeft hij ons hier. Dat geeft hij ons hier. Het geloof nu is een vaste grond. Een absolute zekerheid. Een fundament. Een bewijs der zaken. Die men niet ziet. Zie je dat? Een bewijs van de zaken die niet gezien worden. Zo hebben die oude, en die geven ze dan aan hier in het verdere van hoofdstuk 11. Hè? En wat was het? Ik ga er nog één bij nemen en dat is 2 Petrus. Kijk nog even mee naar 2 Petrus. 2 Petrus. Hoofdstuk 1. En we lezen... Daar, laten we van het begin even lezen van 2 Petrus hoofdstuk 1. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Even dierbaar. Even, je ziet het, dierbare geloof, hè? Dat is in de Heer Jezus Christus. Met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat, hoeveel? Alles, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn. Opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling? Wat is Gods doel? Van heel lang geleden. Hij maakt alles gereed. Zodat die mens kan leven op de aarde. Dan gaat die mens, die gaat verkeerd, die valt in de zonde, die deed zijn eigen wil. En wat God, doet God dan? Die gaat verder om alles voor te bereiden. Zodat die mens toch met hem mag leven. Bijzonder, bijzonder. Wonderlijke God. Heerlijke Heiland. Liefdevolle God, zalige God, de Heer Jezus Christus, zo oneindig groot, zo groot, dat hij, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En als ik denk aan de einde der aarde, dan denk ik wat aan de andere kant van de aarde, zou ik wel zeggen, waar Luc bezig is om het evangelie te brengen, dan komen mensen tot de Heer Jezus. Die hebben daar nooit van gehoord en die krijgen dat ineens. En die zien dat. En dan zeggen ze, wil je bij ons ook komen? Dan komt het einde, dan komen de hoofden van de dorpen, die komen en die zeggen, wil je bij ons komen dat vertellen? En dan komt er een volgend dorp, wil je bij ons komen en dat vertellen? Geweldig is het niet, geweldig. En hier hebben we een land, en dan zeggen mensen, weer weggaan, weer weggaan, weer wegwezen, weer wegwezen. Maakt niet uit, waar we geroepen zijn, zullen we dat evangelie verkondigen. En dit is een dierbaar iets, zie je wel, hè? Dierbaar, moet je toch eens kijken. De grootste en dierbare belofte geschonken. Opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur, niet de menselijke natuur, die heb ik al. Die heb ik niet meer nodig. Maar de goddelijke natuur. En God heeft van het begin bedoeld dat u en ik die goddelijke natuur zouden hebben. Zouden beleven, zouden zien, zouden ervaren. Dat is allemaal wat God bedoeld heeft voor u en mijn leven. Geweldig, hè? Geweldig, ja. Ik denk dat het geweldig is. Amen.
Amen.
Vader, we danken u voor hetgeen dat gij geschonken hebt in de Heer Jezus Christus. Het is zo oneindig groot. Zo heerlijk, zo rijk. Dat we er zo aan voorbij lopen. Heren, maar u gaat verder. We danken u voor wat u gedaan hebt in de Heer Jezus. Wat een rijkdom van genade, Heere God. Dat gij zo die belofte, die dierbare belofte, geschonken hebt in hem. Die ons zo lief heeft. Dat hij zichzelf gegeven heeft. Heere, ja, daarin wilt gij zo ons bij de hand nemen. En zo daarin wandelen. Zodat we zo rustig achter die herder aan mogen gaan. Zodat we zo mogen weten dat we op hem kunnen vertrouwen. Zodat er niemand is zoals hij. Vader, we danken u voor uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. We dragen zo in ieder daaraan op en zien uit, Heer, wat u doet in ieder leven. Tot uw eer en uw glorie en uw heerlijkheid in Jezus' naam. Amen. Amen.